de spreekbaarheid vandaag. Veiligheidsregio Zuid-Limburg, de jaarstukken 2018 en de begroting 2020, gemeenteblad 2019/29. En ik wil u van harte welkom heten, burgemeester, meneer Van Klaveren en de heer Van Genderen en mevrouw De Jong. Welkom. En zij zullen uw vragen gaan beantwoorden. En ik begin bij de CDA-fractie. En misschien is het even goed dat de burgemeester toch nog even een korte intro doet.
Nou ja, voorzitter, misschien heel goed om dat te doen. Voordat u allemaal uiteraard uw vragen stelt. Laten we vaststellen dat rond de veiligheidsregio en het bijzonder de brandweer het afgelopen jaar te veel te doen is geweest. Hele discussies. Ik ben ook heel erg blij dat een deel van de raad en de commissies mee zijn geweest toen naar de brandweerkazerne. Daar hebben we toen ook met elkaar kennis kunnen maken met het vele en indringende werk wat onze brandweer Zuid-Limburg doet. En laten we gewoon niet verhelen, er is in het verleden best het een en ander gebeurd. Maar er moet in de toekomst nog meer gebeuren en we moeten de zaak financieel op orde krijgen. Twee hoofdthema's. Eén hoofdthema was na de regionalisering die ik nog in de tijd als oud-burgemeester van Maastricht heb mogen in gang zetten. Namelijk dat we niet meer ieder allemaal brandweerkorpsjes hadden in alle individuele gemeenten hebben regionalisering gepakt. Die regionalisering die vereiste toch nog wel wat, wat strakker aantrekken van de afspraken. En het allerbelangrijkste hoofdthema wat daaruit voortkwam was de bijdrage, individuele bijdrage van de gemeente. Hoe gaan we dat naar de toekomst toe regelen? Dat was geen makkelijke zaak, omdat een deel van de gemeenten die aangesloten waren bij de brandweer Zuid-Limburg hun bijdrage betaalde conform de ontvangen middelen uit het gemeentefonds, maar een ander deel een aanzienlijk minder bedrag betaalde aan de regionale brandweer, omdat ze eenmaal andere verplichtingen hadden of vonden dat ze eigen kazernes hadden of andere voorzieningen hadden gerealiseerd, waardoor ze die bijdrage niet hoefden te betalen. Wat een belangrijk punt in de discussie is geweest van het afgelopen half jaar is de bijdrage van de individuele gemeenten aan de functioneren en de betaalbaarheid van onze regionale brandweer. En daar is, denk ik, met grote moed, met bestuurlijke verantwoordelijkheid, is uiteindelijk besloten om met elkaar die bijdrage te baseren op de inkomsten uit het gemeentefonds. En waarom zeg ik met grote bestuurlijke moed en met realiteitszin? Omdat dat voor sommige gemeenten best lastig was. Want die moesten opeens een aanzienlijk groter bedrag bij gaan betalen. En ik kan u verzekeren dat dat voor sommige gemeenten, een aantal kleinere gemeenten, behoorlijk pijn gaat doen, respectief gedaan heeft. Wat hebben we afgesproken? Dat we ook onderling daar wel de nodige solidariteit in betrachten. En dat we niet van vandaag op morgen zeggen, ja, en vandaag ga je maar 100% bijplussen of wat dan ook. Daar hebben we een traject voor afgesproken met elkaar, waarin we gaandeweg naar de komende jaren toe, die bijdrage van de individuele gemeente op een gelijke norm gaan baseren. En dat is ook eerlijk, vinden wij althans, omdat in die norm door het Rijk vastgesteld ook al rekening wordt gehouden met allerlei bijzondere omstandigheden. Dat kunnen dadelijk bij de heren Geert Verklaver en Erik-Jan van Genderen goed uitleggen. Maar u kunt zich voorstellen, stel dat Brunsum jarenlang gewend was een lager bedrag te betalen, we nu opeens een aanzienlijk hoger bedrag moesten betalen, omdat terecht anderen zeggen, ja, maar je krijgt dat ook van het Rijk. Ja, dat er dan bij ons toch best pijn geleden moest worden. Want dat geld had je dan opeens niet meer voor andere dingen. En iedere gemeente doet daar goede dingen mee. Daar moet ik echt zeggen, daar prijs ik mijn collega's voor. Dat ze bereid waren om met elkaar die stap te maken. En voor mij, als burgemeester van Brunsum, was het een relatief makkelijk, eenvoudige opgave. Waarom relatief, makkelijk, eenvoudig? Omdat onze bijdrage in grote lijnen eigenlijk wel op hetzelfde niveau bleef. En dat zult u ook zien, en dat zal dadelijk uitgelegd worden. Onze bijdrage zit nu eenmaal op die norm. En zit wel in grote lijnen voor de toekomst gebeiteld. Wij gaan niet meer betalen en ook niet minder. Dus we zitten een beetje op die norm. Dat was de ene kant van de zaak. De andere kant van de zaak was, ja, maar nu hebben we een regionale brandweer. Maar ook een regionale brandweer ontkomt er niet aan om zich verder kwalitatief te ontwikkelen. Ook wij moeten met elkaar naar nieuwe inzichten, nieuwe ontwikkeling, doorontwikkeling van de mensen, investering in, nou ja, techniek en van alles en nog wat. Daarvoor is een bedrag geraamd en dat is denk ik nog aan de lage kant van 3 miljoen. De komende jaren extra. Daar moeten we met z'n allen ook nog eens een keer, bovenop die discussie die we al hadden over die verdeelsleutel, ook nog eens een keer een extra bedrag uittrekken. Want we moeten met elkaar meer investeren dan we eerder deden. En die 3 miljoen, ook daar springt Brunsum gunstig uit. Waarom? Omdat wij, zeg ik in grote lijnen, en het gaat allemaal niet om precieze dubbeltjes, maar in grote lijnen het voordeel hadden dat we in de oude situatie de volledige FLO nog mee betaalden. In de nieuwe situatie wordt die, zeg maar, meegenomen in de begroting, in die bijdrage per gemeente. En hebben wij een voordeel, waardoor we kunnen zeggen, ja, de investering die we extra moeten doen in de 3 miljoen valt grotendeels weg tegen het positieve effect van de FLO die we krijgen. Dus conclusie, in grote lijnen is de oude en nieuwe verdeelsleutel, die zat al dicht bij elkaar. En in grote lijnen hebben we het voordeel dat wij jarenlang die FLO betaald hebben en dat niet meer hoeven te betalen. Geeft ons de ruimte om straks te zeggen, we kunnen financieel ook een goede bijdrage geven aan die verdere doorontwikkeling van die 3 miljoen. Ik hoop niet dat het u duizelt, maar ik denk dat u mij redelijk kunt volgen, want u zit er goed in. Nou, dat is de grote lijn. Mij lijkt dat Gerard met name en natuurlijk ook Erik Jan dadelijk met name even in zullen gaan op een paar vragen. 1. Waarom, zeg maar, wat is dan die slagkrachtvergroting? Wat is die kwaliteitsvergroting dan voor de komende jaren? Waar hebben we het over? En hoe gaan we, dat is de tweede vraag, hoe gaan we de Raad van Brunsum daarbij betrekken? In de doorontwikkeling van de brandweer naar de toekomst toe. Dat zijn wat mij betreft de belangrijkste vragen die aan de orde zijn. En voor het overige natuurlijk al uw overige vragen die u hebt. Ik heb er al een deel hebben binnengekregen. En die zijn ook al schriftelijk beantwoord. Maar ik denk dat we op een goede manier samen nu met elkaar zeg maar deze voorstellen kunnen afwikkelen. En dat ik denk, en daarmee wil ik mee eindigen, dat we een stevige stap gezet hebben naar een weerbare, goede brandweer toe voor de toekomst. En dat we dadelijk iets hebben neergezet waar wij in Limburg trots op kunnen zijn, Zuid-Limburg. En waar we, ben ik van overtuigd, aan de top behoren landelijk. Met een brandweer die er is, die er mag zijn en die ook adequaat kan functioneren. Dat is een beetje mijn inleiding en excuus voor het wat lange, brede verhaal. Maar dan hebt u in de notendop eigenlijk de kern van de discussie te pakken.
Mag ik meneer Verklaveren dan uitnodigen voor die toelichting, slagkrachtvergroting?
Ja, ik wilde het best, alleen ik had begrepen dat we eerst vragen okay. gingen stellen.
Ja, ik had begrepen dat de burgemeester
maar goed, slagkracht, misschien is het toch even goed om dat aan te reiken. Wat je vroeger had, je had allemaal eigen korpsjes. En die eigen korpsjes moesten hun eigen broek ophouden. En dat was niet altijd mogelijk, omdat zeg maar, de branden en de incidenten groter waren als ze waren. En dat betekent gewoon dat je dan op dat moment, hoop je dan dat je buren je komen helpen. Dat is natuurlijk totaal veranderd op het moment dat je een regionale brandweer hebt. En die regionale brandweer die houdt in dat we zeg maar er voor elkaar zijn. Beroeps, vrijwilligers. En in onze organisatie zijn die ook nog heel erg verweven. Hè? Dus dat betekent bij ons, als je zeg maar een kaarten tussenuit trekt, dan stort het hele huis in elkaar. En dat komt omdat wij, zeg maar, de mensen in de kazernes, die doen zeg maar, het normale reguliere werk rondom branden, hulpverleningen als er ook incidenten zijn. Maar we hebben het zodanig georganiseerd, en dat was een onderdeel van de regionalisering, om het zo efficiënt en effectief mogelijk te doen, door zeg maar, het specialisme wat we hebben, om dat ook nog zeg maar, over die kazernes te verdelen. En dat heb je heel hard nodig op het moment dat er zeg maar, een groter incident is. En ik geef maar één voorbeeld wat wij vaker gebruiken. Misschien dat u het nog weet, maar we hebben bijvoorbeeld een tijdje terug in Maastricht vorig jaar een brand gehad op het Sint-Amersplein. Dan heb je horeca en dan heb je woningen daarboven zitten, studentenwoningen. En op het moment dat dat gebeurt in de oude binnenstad, dat betekent gewoon dat er 12 kazernes bezig zijn om dat incident te behandelen. Want we hebben meetploegen nodig. We hebben moeten een club nodig die zorgen dat er watertransport komt. Je moet zorgen dat er ontruimd wordt. Je hebt ploegen die naar binnen moeten. Nou, kortom, je hebt zeker 12 kazernes nodig om dat te doen. En daarnaast, je kan ook nog een tweede grote incident hebben. Dus je hebt je restdekking ook nodig. Dus dat betekent die andere 14 kazernes zijn er gewoon om dat te doen. En dat hebben wij helemaal zo ingeregeld in die systematiek. Dat noem ik slagkracht. Want het kan morgen hier gebeuren. Of het gebeurt ergens in Schimmert of in Voerendaal. Daar heb je keihard die mensen voor nodig. voor een beeld, het zijn ongeveer 850 mensen die we daarin hebben. Er zitten er ruim 700 in de repressieve organisatie. En dan kom ik wel degelijk op de vraag waarom komen we nou voor dat verhaal rond die 3 miljoen. Dat heeft vooral te maken met het feit dat je zegt, maar moet zorgen dat die mensen up-to-date zijn, opgeleid en getraind. En bij ons is het zo, als je bij wijze van spreken, ik noem maar wat technisch, een deurprocedure verandert, dan moet je die 850 mensen leren dat die deurprocedure veranderd is. In die 8 ton die wij daarvoor vragen, zit een hele simpele. Chauffeurs met zwaarlicht en sirene moeten getraind worden. Dan komen de landelijke richtlijnen dat die mensen jaarlijks daarvoor geoefend moeten worden. Wij hebben meer dan 450 chauffeurs. Dat betekent dat we 450 chauffeurs elk jaar weer opnieuw een soort examen moeten laten afleggen. Dat kost 1,5 ton bijna. Er zijn landelijke dingen waar we niet omheen komen. Die komen zo op je bordje en daar moet je het mee doen. Daar heb je natuurlijk regulier nooit mee rekening gehouden. Er zit nog iets anders in. Op het moment dat je mensen opleidt, oefent en traint, dan is dat primair de veiligheid van de mensen zelf. Maar zeker ook primair voor de burger zelf, want je wil het gewoon goed doen en die incidenten op een goede manier neerzetten. En zorgen dat de adequate hulpverlening ook daadwerkelijk kan plaatsvinden. Dat is wat eigenlijk die vakbekwaamheid inhoudt. En in dat bedrag wat wij doen, daar zit het bedrag in dat wij de school die wij hebben in Margraten, dat we die recht overeind kunnen houden. Want die moet gecertificeerd zijn. En als die school gecertificeerd zijn, dan kunnen we goedkoop opleiden en goedkoop trainen. Want op het moment dat je dat daar niet meer kan doen, dan zijn we kip met de gouden eieren kwijt. En dat betekent dat wij in Wezen, of in Genk, of in Dordrecht, elders moeten gaan trainen. Nou, dat maakt zowel voor de mensen maakt het heel moeilijk, want ze moeten grote afstanden gaan afleggen. En dat maakt het gewoon zeer inefficiënt. Waarschijnlijk waar je ook door mensen gaat missen die dat gewoon niet meer willen. Dus voor ons is het heel belangrijk om dat deel recht overeind te houden. Dus het gaat over veiligheid voor mensen, veiligheid voor de burgers. Zorgen dat je die certificering goed op elkaar kan houden. Daarom een zekere kern nodig om dat daar neer te zetten. En dat maakt bijvoorbeeld het bedrag van 8 ton rondom vakbekwaamheid zo ontzettend belangrijk. Het gaat bijvoorbeeld over incidentinformatiemanagement, dat is ook een onderdeel. Als je als organisatie begint met allemaal kleine satellietjes, hè, zoals met die kazernes, die hadden allemaal geen informatiemanagement nodig. En want op het moment dat ze op de kazerne kwamen, dan vertelden ze het elkaar. Maar op het moment dat je er een grote organisatie van maakt, dan word je steeds meer verknoopt. En dat maakt gewoon dat we dat hebben lang in stand kunnen houden, maar de maatschappij vraagt steeds meer. We willen up-to-date geïnformeerd zijn, up-to-date moeten we weten wat voor informatie er is. Up-to-date moeten mensen weten waar ze precies, bij wijze van spreken, hun brandkranen kunnen aansluiten, ook via de auto enzovoort enzovoort. Dat zijn twee dingen die erin zitten. De kern is, we moeten onze bedrijfsvoeringsinformatiemanagement moeten we op orde brengen. En twee, we moeten onze operationele informatie op orde brengen. En dat zijn die bedragen die daarin zitten. En dat is de laatste jaren ook doordat wij fors bezuinigd hebben. We hebben de afgelopen 3,5 jaar, de laatste 10 jaar hebben we 3,5 miljoen moeten bezuinigen. We hebben behoorlijk ook nog wat zelf aan beleid moeten binnen onze begroting moeten brengen. Ook een dikke miljoen om te zorgen dat we een aantal dingen konden doen. En dan zie je gewoon dat je zoals informatiemanagement, dat je dat op wat lager petje gezet hebt. Maar je moet wel mee in de vaart der volkeren, anders loop je achteruit. En dat is een hard gegeven, hard gelacht, maar we zullen het wel moeten doen. Nou, dat zijn even korte inleidingen. En dus, mocht u nog meer vragen hebben, ben ik van harte bereid uiteraard om daarover een aantal antwoorden te geven.
Hey, dank u wel. Ik kijk nu toch naar in de richting van de heer Gordijn, CDA-fractie, voor vragen in de eerste termijn. Meneer Gordijn.
Dank u wel, voorzitter. Ja, mede door de beide toelichtingen hebben wij tot zover geen vragen.
Oké, dank u wel. Dan de lijstborger, de heer Lucas.
Ik heb alleen een vraagje hoe dat eigenlijk met de traumapreventie geregeld is. Ik heb het in het verleden dat bij de vrijwillige brandweer gedaan. Hoe is dat nou eigenlijk geregeld?
Wij hebben een botteam. Dat botteam zou wat beter mogen functioneren in alle oprechtheid. Die zijn we ook nadrukkelijk nu aan het opleiden. We doen dat ook in samenwerking met Limburg Noord. Kijken hoe we de kwetsbaarheid van onze beide organisaties daarin kunnen helpen. Maar het is een belangrijk issue, want PTSS komt bij de ambulancezorg voor, komt bij de politie voor, maar ook bij de brandweer. Dus het is voor ons een belangrijk onderdeel om dat gewoon goed neer te zetten. En daar zijn we op dit moment druk mee bezig.
Behalve mijn vraag, ik weet dat het verleden dat het erg belangrijk is.
Nee, maar ik ben het volstrekt met u eens, absoluut.
Dank u wel. PvdA-fractie, mevrouw Braam.
Ja, ik had nog één vraagje bij de schriftelijke beantwoording van onze vragen. En dan gaat het om het regres of het verhaal van loze meldingen. Ik begrijp dat dat op dit moment niet gebeurt, maar is dat nog een mogelijkheid in de toekomst? Aangezien ik weet dat bijvoorbeeld ambulances bij onnodige uitrukken tegenwoordig ook een nota sturen aan degene om de kosten te verhalen.
Ja, we doen dat niet met loze meldingen. Het is eigenlijk zo, als het antwoord aan u geschreven is, zo is het ook. Dus op het moment dat er zeg maar bij herhaling valse meldingen zijn, loze meldingen zoals we dat dan noemen, dan gaan we ook echt daadwerkelijk met de mensen gesprekken om uiteindelijk daar wat mee te doen. Wij hebben in het verleden hebben geprobeerd, en het zat eigenlijk in een deel van onze bezuinigingen toen de tijd, om geld terug te halen op het moment dat we, en dat ging niet alleen over loze meldingen, maar bijvoorbeeld ook als we wegdekken moesten schoonspuiten enzovoort enzovoort. Daar hadden we een bedrag voor opgenomen. Maar eerlijk gezegd kregen we dat heel moeilijk rond. En er waren twee redenen voor. Vooral ook omdat vrijwilligers het moeilijk vinden om mensen die in hun eigen omgeving zitten, om die in de rekening daar neer te leggen. En ten tweede is ook omdat gemeenten uiteindelijk een aantal werkzaamheden hebben overgenomen, waardoor we eigenlijk geen inkomsten meer hebben. Dus we hebben uiteindelijk in overleg met het bestuur een jaar of twee geleden tegen elkaar gezegd, laten we dat gewoon niet meer, elkaar dat niet meer aandoen. Want de boel maken we gek, terwijl we weten dat de kans dat we het binnenkrijgen heel klein is.
Dank u wel. Meneer Luit. Pakfractie.
Ja, goed, dank u wel, voorzitter. Er is veel gezegd, ook wel veel toegelicht. Ik wil toch even teruggaan in de tijd dat we begonnen met de regionalisering. We ontkwamen er niet aan, omdat het een wettelijke taak was. Dat is één. Maar het werd ook wel verdedigd met het feit dat het toch wel belangrijk was. Het zou goedkoper en efficiënter gaan. Hè? En de schaalvergroting, dat was zeker een argument voor het pak destijds, was ook nodig. Vanwege het feit dat als er grote rampen zouden zijn, en die zijn niet uit te sluiten in deze regio, dat je dan zeker een slagvaardige brandweer moet hebben en allerlei veiligheidsaspecten dan aan de orde zijn. Dus daar konden wij toen ook wel mee instemmen. En ook zeker vanwege het feit, als het dan goedkoper kan, we hebben ook nog wel wat te bieden. We hebben een vrij nieuwe brandweerkazerne. Maar goed, dan zijn we al die jaren verder en ja, dan zijn we dadelijk het budget kwijt wat we via de overheid krijgen. Kijk, als we dat voor elk onderwerp zouden doen, dan denk ik dat we komen hier en daar wat miljoenen tekort. Dan zou het nog meer zijn, denk ik, als je naar andere domeinen kijkt. Dus wat mij wel verwondert in dit hele verhaal is, want de PvdA heeft al veel vragen gesteld en de SP had ook al vragen gesteld, dus die antwoorden heb ik ook tot me genomen. Maar een van de dingen die me toch van het hart moeten is, waarom hebben we dus die discussie niet dan eerder gevoerd met elkaar? Hè? En nu wordt gezegd, en daar kom ik dadelijk ook nog bij een opmerking erover, we gaan die discussie wel voeren. Kijk, de brandweer staat voor ons nu op een behoorlijke afstand. De burgemeesters zitten er namens ons in het bestuur en die volgen dat ook. Blijkt ook wel uit de toelichting die de burgemeester en de portefeuillehouder ons geeft. Maar denk ik, dan hadden we eigenlijk die discussie nu moeten voeren. Dan hadden we ook con amore, als we daar met z'n allen achter kunnen zeggen, nou, dat is een prima zaak. We stoppen erin wat we van de overheid krijgen. En nu hebben we straks ook een brandweerzorg en een veiligheidszorg die echt adequaat en op niveau is. En dat vind ik een beetje jammer. Laat onverlet dat je die discussie dan nog kan voeren volgend jaar. En daarom is ook de vraag of we dan niet het besluit wat moeten veranderen. Want daar staat de discussie, gaan we de komende jaren voeren. En dan denk ik, dat is dan wat te laat. Ik denk dat je dat wel dan volgend jaar de tijd moet nemen om eens met elkaar te praten over de verschillende onderdelen. En waarom juist die budgetten nodig zijn als het gaat om kwaliteitsbewaking, kwaliteitszorg, kwaliteitsontwikkeling, et cetera. En ja, dat mis ik dan een beetje. Er is natuurlijk een infomiddag geweest bij de brandweer. Maar dan hadden we dat misschien toch op een wat andere manier moeten organiseren vooraf in deze vergadering. Dat vind ik eigenlijk een beetje jammer. Maar voor de rest, ja, als we het lezen, dan denk ik, ja, wat kunnen we daar tegen inbrengen?
Nou, dat is fijn om te horen, maar ja. Er zijn een paar dingen die ik op wil merken. Kijk, ik heb in 2009 samen met de heer Leers hebben wij die regionalisering van de brandweer neergedaan. Ik kan u zeggen dat er toen behoorlijk verschillende beelden waren onder de financiën rondom de brandweer in zijn algemeenheid. Ik kan u rustig zeggen dat in Parkstad het niet best ervoor stond. Ik kan u zeggen dat in Maastricht er een stuk beter voor stond. En ik kan u zeggen dat in de Westelijke Mijnstreek ook niet best voor stond. En bij de andere korpsen was het gemiddeld. Er waren maar kleine korpsjes die een enkele die het goed voor elkaar had. Wat die regionalisatie gebracht heeft, heeft in ieder geval dat het, zeg maar, we hebben de mogelijkheid gehad om 3,5 miljoen goedkoper te maken. Zelfs nog een aantal dingen binnen de budgetten te doen. En we hebben een hoop verbeterd als het gaat over opleiden, trainen, harmonisering, standaardisering van materiaal. Als je kijkt naar het materieel überhaupt wat ze hebben, zowel in huisvesting als in de spullen die men nodig heeft om gewoon normaal het werk te doen. Dat durf ik echt keihard te zeggen, gods onmogelijk geweest als dat, zeg maar, door de individuele korpsen destijds in die gemeente gedaan moet worden. Onmogelijk. Heeft u nog het geluk, wat heeft de burgemeester net gezegd, dat je, zeg maar, eigenlijk het bedrag wat je vanuit het gemeentefonds krijgt, dat het bijna nagenoeg het is met dat nieuwe verdeelsysteem, dus dat is prima. Wat wij wel gedaan hebben, is met die burgemeesters in de afgelopen maanden een gesprek gevoerd van: jongens, er is heel veel gaande. En er waren vragen, zoals ook bij jullie in de raad, van: kunnen we nou eens een keer nadenken over wat mag het nou eigenlijk kosten? Zo'n brandweer en zo'n veiligheidsregio in de toekomst. Nou ja, daar hebben wij natuurlijk ook op ingespeeld. Alleen het lastige is dat er nogal wat vraagstukken zijn die gewoon echt landelijk geïndiceerd worden. Er is een evaluatie van de wet op de veiligheidsregio. Zolang wij niet weten wat die evaluatie oplevert, kunnen wij ook niet zeggen wat het gaat worden. Moeten we meer of minder brandweer hebben? Het gaat over, wij hebben dekkingsplannen. Dekkingsplannen zijn nou objectgericht, die worden dadelijk gebiedsgericht. Kan een totale oplossing geven voor de toekomst, weten we niet. De vrijwilligers, een groot probleem in de toekomst om mensen te blijven binden en boeien, ook omdat ze sociaal vaak ook andere dingen graag willen doen. Er steeds meer voor moeten doen, omdat mensen gewoon geopgeleid en geoefend en getraind moeten worden als professionals. Dus dat is zwaar. Je hebt de concurrentie met heel veel andere organisaties die vrijwilligers willen hebben. Hoe hou je dat in de lucht? Dat is een Europees probleem. Is geen probleem van hier van de regio, is een Europees probleem. Ik ben zelf Europees er ook mee bezig. En we hebben nu ook een project gedaan, zijn we mee bezig landelijk om dat te kijken, hoe gaat dat nou eigenlijk? Dan hebben we nog een ander punt, dat is dat de vrijwilligers mogelijk door onder druk van de Europese regelgeving part-time medewerkers moeten worden. Voor uw beeld,